vluchtte. U hebt Rahab als een dodelijke gewond verbrijzeld. U hebt die vijanden verstrooid met een sterke arm. De hemel is van u. Ja, de aarde is van u. De wereld en al wat ze bezat, die hebt u gegrondvest. Het noorden en het zuiden, die hebt u geschapen. Tabor en Hermon zingen vrolijk om uw naam. U hebt een arm met macht. Uw hand is sterk. Uw rechterhand verheven. Gerechtigheid en recht zijn het fundament van uw troon. Goede tierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht uit. Welzalig het volk dat de klank van de bezuin kent. Zij wandelen, heren, in het licht van uw aangezicht. Zij verheugen zich de hele dag in uw naam en worden door uw gerechtigheid verheven. Want u bent het sieraad van hun kracht. Door uw welbehagen zal onze horen opgeheven worden. Want ons schild is van de Heere, onze koning van de Heilige van Israël. Eens hebt u in een visioen gesproken over uw heilige en gezegd, ik heb een held van hulp voorzien. Ik heb een uitverkoren uit het volk verheven. Ik heb David, mijn dienaar, gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Mijn hand zal hem doen stand houden. Ja, mijn arm zal hem sterk maken. Geen vijand zal hem overweldigen. Geen onrechtvaardige zal hem onderdrukken. Maar ik zal zijn tegenstanders verpletteren voor zijn ogen. Wie hem haten, zal ik treffen. Mijn trouw en mijn goede tierenheid zullen met hem zijn. Zijn hoorn zal in mijn naam opgeheven worden. Ik zal zijn hand op de zee leggen, zijn rechterhand op de rivieren. Hij zal tot mij roepen, u bent mijn vader, mijn God en de rots van mijn heil. Ja, ik zal hem tot een eerstgeborene zoon maken, tot de allerhoogste van de koningen der aarde. Ik zal mijn goede tierenheid tegenover hem voor eeuwig houden, aan mijn verbond met hem trouw blijven. Tot zover de lezing. Zullen we samen bidden? Barmhartige God, hemelse Vader, dank u wel. Dank u wel dat u ons weer deze avond geeft. Dank u wel dat u ons hebt gespaard op de weg hier naartoe. Vader, we danken u voor de mogelijkheden die u ons geeft, elke keer opnieuw, om elkaar weer op te zoeken, om met elkaar ook uw woord te openen. En daarin ook mogen lezen hoe dat u ook trouw bent aan degenen die zich aan u willen geven. Trouw bent door de loop der eeuwen. En dat u ons dat belooft in uw woord en dat we dat ook elke keer opnieuw weer mogen lezen. Heren, wil ze ook in deze avond met ons zijn. Wil onze harten openen, dat we uw woord mogen horen. Wil uw geest in ons midden geven, zodat we ook door hem vertroost en versterkt mogen worden. En dat onze oren ook open mogen gaan. En dat we in ons hart ook uw woorden mogen overleggen. En dat we daardoor vertroost mogen worden en verblijd mogen worden door alles wat u ons geeft. Heer, ik bid ook voor Wim. Wil ik hem vanavond ook weer woorden van u geven? Wil ik hem de kracht schenken om ook alles te kunnen doen? Maar bovenal, Vader, geef dat uw woord mag klinken voor ons. Wil ons bewaren in uw vaderhand om Jezus wil. Amen. We gaan enkele liederen zingen. Johannes zal ons begeleiden. En dan loopt het zoals we gewend zijn. Ik wens u allemaal een goede avond.
Om mee te beginnen, een mooi woord. Onderwijzing van Ethan stond erboven. Ik denk dat het een hele goede onderwijzing is. Ik hoor zingen, ik hoor lofprijzen. Over Gods trouw. En ik wou zeggen Gods vrouw. Nou, we zijn de bruid van Christus. Maar we zingen vandaag over Gods trouw. En Tini heeft een aantal prachtige nummers daarbij uitgekozen. Groot is uw trouw, Heer. God van trouw. En we kunnen uiten wat er in ons hart is. Onze dankbaarheid dat we hem mogen kennen. En dat hij zo trouw is in ons leven. Groot is uw trouw, Heer.
Er is geen schaduw van ons. Maar hij doet het niet. Test, 1, 2, test, 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 test. Gaat er nu wat komen? Nee. Dan komt de redder in nood naar beneden. Ja, er brandt wel een rood lampje. Maar ik zie nog twee streepjes bij de batterijen. Pak ik die wel even van Hans. Ja. Oké. Okay. Even ombouwen. Leg zeker aan mijn oren. Zit hij zo goed? Ja, zo ongeveer. Ja, ja, ik hoor inderdaad wel iets, ja. Ja. Anders moet ik hem gewoon iets harder zetten. Ja. Oké, okay, kijk. En nou, dat ding om een riem heen, dat is ook altijd zo'n... Hoe noem je dat in normaal Nederlands? Geharnis, ja. Ja, zo klinkt het goed, ja. Ja. Sorry, ik dacht aan iets anders, maar... Zo, oké, okay, we zijn er klaar voor. Je ziet hem al staan. We gaan vanavond weer verder met de bergreden. Daar zijn we inderdaad nu al 9 avonden mee bezig geweest. En voor de mensen die er vanavond nieuw bij zijn, als jullie het niet erg vinden, ga ik niet proberen de eerste 9 avonden samen te vatten. En als ik dat zou moeten doen, dan zou ik dat samenvatten, alles wat Jezus heeft geleerd in de bergreden. Zo ongeveer. Maar we zijn vanavond aangekomen bij een gedeelte uit Matteüs 6. En als titel voor deze avond heb ik gegeven, zoek eerst het koninkrijk. Want dat is waar het uiteindelijk in het gedeelte wat we vanavond met elkaar gaan lezen op uit gaat komen. Dat is wat Jezus ons wil leren. En als inleiding erop leert Jezus ons over bezorgdheid en wat de beste remedie is tegen deze kwaal. Het wordt vanavond denk ik een heel praktische studie. Jezus heeft ons al een heleboel geleerd over bidden, over vasten, over van alles en nog wat. En nu gaat hij iets leren over waar we in ons leven als discipelen van Jezus denk ik allemaal regelmatig mee te maken hebben. De vorige keer hebben we onder andere nagedacht over vasten. Vasten, dat smaakt naar meer. Dat was het thema van de vorige keer. Hey, dat rijmt. Dat was het thema van de vorige keer. En wel mooi dat we sinds gisteren is dus de 40 dagen tijd begonnen, de vaste periode. En wat ik hoorde, dat vond ik wel heel mooi, dat raakte mij, dat een aantal mensen vanuit het team van deze avonden, maar ook al andere mensen die daarbij hebben aangesloten of zijn aangesloten, hebben ervoor gekozen om in deze 40 dagen tijd, 40 dagen ook te gaan bidden en te vasten voor de Bommelerwaard, voor een geestelijke doorbraak, voor honger in de harten van mensen naar het woord van God. En toen ik dat vorige week hoorde, toen riep ik spontaan, of ik appte spontaan, dan doe ik ook mee. Ik was sowieso van plan om deze periode te gaan bidden en vasten. Nou ja, bidden doe ik altijd wel, maar... En dan is het goed om daar ook in mee te doen. En als je zegt van, hé, daar wil ik wel meer over weten, Tini, daar kan jij straks dan vast wel even iets over vertellen. Dus heel mooi om daar ook heel concreet invulling aan te geven. Nou lijkt het alsof we, als we straks gaan lezen in Matteüs 6 vanaf vers 19, alsof we over een heel nieuw onderwerp gaan beginnen. Maar ik heb al een paar keer eerder gezegd, de bergreden, de uitgever of de vertaler, die hebben er wat pericoopjes van gemaakt en wat tussenkopjes. Maar de bergreden is eigenlijk één logisch vloeiend geheel en Jezus komt voortdurend van het een op het ander. Dus je moet de stukjes ook die we vanavond gaan lezen niet weer zien als op zichzelf staand. Nee, wat we nu gaan lezen, dat sluit aan op wat Jezus ons heeft geleerd over vasten. Wat hebben we de vorige keer gezien? Als je vast, dan kies je ervoor om in een bepaalde periode door je dingen te ontzeggen, en dat kan voedsel zijn, maar dat kan ook hebben gezien bijvoorbeeld dat je een maand lang even niet op Facebook komt, dan krijg je opeens een extra tijd vrij om te bidden, zeg, althans voor sommigen. Maar dat je tijd vrijmaakt om je te richten op God, met andere woorden, dat je even niet zo bezig bent met de schatten van deze aarde, maar met de schatten van de hemel. Dat is de essentie van vasten. En zo komt Jezus op wat we lezen in Matteüs 6, vers 19, en daar pakken we hem wel op. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Nou, ik heb het ook al een paar keer eerder gezegd. Een heleboel van deze teksten die ga je beter begrijpen als je even een beetje de context weet, de achtergrond van hoe het er in die dagen aan toe ging. Waarom spreekt Jezus hier nou specifiek over schatten op aarde waar mot en roesten verderven en waar dieven inbreken en stelen? Moet je weten, in die dagen waren er twee opvallende kenmerken van rijkdom. De mensen die het echt goed breed konden laten hangen, die werden in de eerste plaats gekenmerkt door hun handgeweven pronkgewaden. Daar liepen ze mee op straat, daar gingen ze mee naar feestjes en ze lieten daarmee eigenlijk zien, kijk eens hoe rijk ik ben. En niet alleen dat ene pronkgewaad wat ze aan hadden, maar hun kleerkasten hingen vol met handgeweven pronkgewaden. Alleen wat er toen ook al gebeurde, nu denk ik minder, maar toen nog veel meer. Die mooie pronkgewaden die konden zomaar door de motten worden aangevreten. Nou, ik heb even zitten kijken, kun je nog steeds mottenbollen kopen? Ja, of ballen? Ja, ik zag een advertentie van Kruidvat. Voor 5,95 heb je een hele pot vol met mottenballen. Dus schijnbaar hebben we die nog steeds nodig, maar in die tijd nog veel meer. En wat ik niet wist, ik heb dat vanmiddag nog eens even zitten uitzoeken, maar het zijn niet de motten zelf die de kleding kapot vreten, het zijn de larven die de motten dus achterlaten en die vreten de kleding in je kledingkast op, als je tenminste maar lang genoeg laat hangen. Maar goed, daar heb je dus mottenballen voor. En Jezus zegt hier, je kunt wel hele mooie handgeweven pronkgewaden hebben, maar je loopt het risico. Het is eigenlijk zo kwetsbaar, zo vergankelijk, dat er op een dag gaten in zitten, omdat de larven van de motten dat hebben veroorzaakt. Een tweede kenmerk in die dagen was, dat de echt rijke mensen, die hadden hun huis volstaan met mooie handgemaakte houten meubels. En wat was in die tijd ook al de bedreiging, ook in onze tijd nog steeds, de houtworm. En dan denk je misschien van ja, maar hallo, het gaat hier over roest, wat heeft dat te maken met hout? Nou, ik weet niet zo goed waarom er hier wordt vertaald met het woordje roest, de meeste vertalingen kiezen daarvoor. Want het Griekse woord betekent letterlijk afvreter. En dat mag je ook vertalen met houtworm. Dus of het nou echt over roest gaat of over houtworm, het sluit in ieder geval aan bij wat er in die dagen gebeurde. De rijke mensen die hadden mooie meubels, maar die werden kapotgevreten door de houtworm. En dan was er als derde, wat Jezus hier noemt, ook nog het gevaar van dieven die binnenkwamen om te stelen. Met andere woorden, de aardse schatten waar we ons soms zo ongelooflijk druk over maken en waar we soms zo alles voor willen doen. Wat Jezus hier duidelijk wil maken is, dat is eigenlijk zo kwetsbaar. En zo vergankelijk. Waar maken we ons druk om? Voor alle duidelijkheid, wat Jezus hier niet zegt, is dat we niet rijk mogen zijn. Je komt in de Bijbel genoeg rijke mensen tegen. Rijkdom op zich is geen zonde. Zelfs wel handig. Wat Jezus hier ook niet veroordeelt, is dat we mogen genieten. Timotheus die schrijft dat we mogen genieten van al het goede dat God ons geeft. Ja, we mogen genieten in dankbaarheid voor alles wat God ons geeft. Nou, wat Jezus hier wil zeggen, het is hier eigenlijk een oproep om de dingen, de schatten van deze aarde, op juiste waarde te schatten en niet je hart erop te zetten. Dat gaan we lezen in vers 20, maar voor we dat vers gaan lezen, eerst nog even een hele wijze spreuk uit Spreuken 23, vers 4 en 5. En ik lees hem even vanuit de Groot Nieuwsbijbel. Als je je verstand gebruikt, dan top je je niet af om rijk te worden. Want, en dit vind ik een hele mooie uitspraak, want geld, of andere vertalingen, rijkdom heeft vleugels. Het verdwijnt voor je ogen als een arend die de lucht inschiet. Nou, een aantal rijken van deze aarde hebben dat in 2008 met de crisis, hebben dat aan de lijve ervaren. De ene dag waren ze miljonair en de andere dag hadden ze niks meer. Nou, en volgens economen staat ons een economische crisis te wachten die nog veel groter is dan die in 2008 heeft plaatsgevonden. Of dat onheilsprofeten zijn, dat weet ik niet. Maar eigenlijk wordt er bevestigd wat Spreuken al duizenden jaren geleden uitsprak. Het is eigenlijk alsof geld vleugels heeft, alsof rijkdom zomaar weer kan wegwaaien. En daarom leert Jezus aan ons, aan zijn discipelen, maar verzamel, weer terug naar Matthäus 6, maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Nou, om gelijk even in te gaan op die laatste regel hier. Het is denk ik het statement wat Jezus hier in dit stukje wil maken. Als je bezig bent met de schatten van de aarde, als je hart daarop gericht is, dan is je hart eigenlijk nog van deze aarde. Maar als je je richt op de schatten van de hemel, dan richt je je hart op de hemel en die staat hier voor God zelf. Dus Jezus, en dat doet hij eigenlijk voortdurend in de bergreden, Jezus die zet voortdurend van die scherpe tweedeling. Het is of-of, niet een klein beetje bezig zijn met de schatten van de aarde en een klein beetje bezig zijn met de schatten van de hemel. De mix waar we zo graag naar zoeken. Nee, Jezus zegt of je bent bezig met de schatten van de aarde, maar dan moet je wel even weten dat het heel vergankelijk is en dat het zomaar wegvliegt. Of je richt je op de schatten van de hemel. Nou, en als we deze woorden dan zo lezen, dan is gelijk natuurlijk de vraag die we onszelf mogen stellen, over welke schatten maken wij in ons leven ons nou echt druk? Of laat ik de vraag zo stellen. Wil je weten waar jouw schat is? Als je daar gewoon voor jezelf over nadenkt en je denkt van ja, waar is mijn schat eigenlijk? Nou, dan moet je gewoon bedenken waar je hart is. Of waar je hart vol van is. Dan weet je al heel snel waar jouw schat naar uitgaat. En wil je weten waar je hart vol van is? Nou, dan moet je bedenken waar je mond van overloopt. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Dat is een spreekwoord. Maar weet je dat dit een van die vele spreekwoorden in onze taal is die rechtstreeks uit de Bijbel komen? Dit spreekwoord komt zelfs letterlijk van de lippen van Jezus. Lucas 6, vers 45. Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Nou, ga het voor jezelf gewoon maar eens na. Van waar praat je over? Waar loopt jouw mond van over? En dat zegt iets over wat er in jouw hart is. En dat zegt iets over, als antwoord op de vraag, waar ben jij op gericht? Wat zijn de schatten waar je in je leven mee bezig bent? De schatten van deze aarde of de schatten van de hemel? Nou, even terug naar vers 20, waar Jezus zegt, maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roesten verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Nou, waar zou Jezus hier nou op doelen, als hij het heeft over schatten in de hemel? Nou, in ieder geval heeft Jezus het hier over een hele andere categorie dan mooie handgeweven pronkgewaden of mooie handgemaakte houten meubelen. Nee, de schatten in de hemel die zijn van een totaal andere waarde. En dat is misschien nu nog heel moeilijk uit te leggen, maar weet je, ik geloof echt helemaal hè, dat we maar 10 seconden in de hemel nodig zullen hebben om al te beseffen welke schatten werkelijke waarde hebben. Want daar zullen we in één klap gaan zien dat al die schatten van de aarde inderdaad zo tijdelijk zijn, hoe mooi en hoe verleidelijk ze soms ook kunnen zijn. En dat de schatten in de hemel eeuwigheidswaarde hebben. Dus het is een compleet ander verhaal. Maar goed, wat bedoelt Jezus met schatten in de hemel? Nou, Jezus die spreekt in de bergreden een aantal keren over, we hebben dat de afgelopen avonden gezien, over dat we loon krijgen in de hemel. Weet je nog, als je het doet voor de mensen, dan heb je je loon reeds ontvangen. Dan doe je het voor de eer van de mensen. Maar als je bidt, vast en aalmoezen geeft in het verborgene voor je Vader in de hemel, hij ziet het en hij zal je daarvoor belonen. Dus als Jezus het hier heeft over schatten in de hemel, dan heeft dat daarmee te maken. En we gaan het later ook nog zien, wat we hier op aarde doen, dat bepaalt de beloning, dat bepaalt de schatten die we in de hemel zullen ontvangen. En ik zeg het nog een keer, ik heb het al een paar keer heel nadrukkelijk gezegd, maar vanavond nog een keer. We zijn behouden uit genade. Er valt niks te verdienen als het gaat om onze verlossing. Maar tegelijkertijd laat de Bijbel steeds zien wat we hier op aarde doen, dat heeft invloed op hoe we in de hemel zullen zijn. Weet je nog dat voorbeeld van, waar staat die? Dit glas water. Jezus zegt het zo zwart-wit. Als iemand een glas water biedt voor een van de kleine, de Vader zal hem belonen in het koninkrijk. Dus ik denk dat we, als we straks in de hemel zijn, dat we daar voor grote verrassingen zullen komen te staan. En dat we verbaasd zullen staan over het loon en over die schatten die er dan zullen zijn in de hemel. We zagen net dat de schatten van de aarde, die kunnen worden bedreigd door motten, door roest, door dieven. Maar moet je eens meelezen als het gaat over de waarde van de schatten in de hemel. Petrus die schrijft er heel mooi over. 1 Petrus 1 vers 4. Er wacht u die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft. In de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. Wat een verschil. Mot, roes, dieven of onvergankelijk en ongerept. Nou, waar ga je voor? Volgens mij is dat niet zo'n moeilijke keuze. De Bijbel in gewone taal die vertaalt dit laatste zinnetje van 1 Petrus 1 zo. Dan wacht er een beloning op ons die nooit verdwijnt en nooit zijn waarde verliest. Dat is wat God ons voor ons heeft klaarliggen. Nou, ik denk dat Paulus bij het schrijven van Colossenzen 3 vers 1 echt wel aan de woorden van Jezus heeft moeten denken die we net hebben gelezen. Paulus schrijft, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Dus niet die aardse schatten, nee, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Goed, weer even terug naar de bergreden. En dan gaat Jezus dan wat verder in op die vraag, welke schatten er in je hart zijn, waar je je in je leven mee bezighoudt. En dan zegt hij het volgende, vers 22. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Nou, er zijn van die teksten die lees je. En je denkt, wat staat er? En je leest hem nog een keer, en je leest hem nog een keer. En dan denk je van, wat zou Jezus hier nou hebben bedoeld? En ik kan me zo voorstellen, ik zie dat voor me, dat plaatje van die duizenden mensen die zo om Jezus heen staan. Maar vooral die 12 discipelen die aan de voeten van Jezus zitten, dat ze elkaar aankijken. Begrijp jij wat hij bedoelt? Nou, ik begrijp het ook niet. Moeten we straks, als hij aan heeft gezegd, maar even vragen. Wat bedoelde u nou, Jezus? Ik zal proberen, en ik hoop dat ik dan ook, nou inderdaad, het zo ga uitleggen wat Jezus inderdaad bedoeld heeft. Ik ga proberen deze best wel ingewikkelde tekst uit te leggen. Nog een keer, Jezus heeft het hier nog steeds over dat punt dat waar je schat is, dat daar ook je hart zal zijn. En wat Jezus hier duidelijk wil maken is dat het alles te maken heeft met waar je naar kijkt en ook hoe je naar de schatten van deze aarde kijkt. En dan vergelijkt Jezus het oog met een lamp. Hij noemt het heel concreet de lamp van het lichaam. Nou, ik ga proberen duidelijk te maken met een voorbeeld. Ik heb hier een plaatje van een auto met twee koplampen. Twee lampen voorop die je. Nou, het is dat het een plaatje is, maar anders zou je nu al bijna verblind zijn, denk ik. De koplampen van een auto, dat zijn twee lampen die naar buiten schijnen en ervoor zorgen dat je bij het donker voldoende licht hebt om te kunnen rijden. Maar de ogen zijn in feite ook de twee koplampen van ons lichaam, niet om mee naar buiten te schijnen, maar om mee naar binnen te schijnen. En wat Jezus hier dan duidelijk wil maken is dat de lichtopbrengst van onze ogen, dat licht dat naar binnen schijnt, dat wordt bepaald door waar we naar kijken en hoe we er naar kijken. En dan heeft Jezus het dus nogmaals over die schatten van de aarde. En dan leert Jezus ons dit. Als je oog oprecht is, of zoals de Nieuwe Bijbelvertaling zegt, als je oog helder is, of zuiver is, gezond is, niet dubbel is, niet gericht is op bijzaken, een helder zicht geeft, als het gaat om die schatten van deze aarde, de dingen van het leven, als we daar op een gezonde manier naar kijken, dan zal het van binnen licht geven in ons hart, in onze ziel. Maar als we daar op een ongezonde manier naar kijken en mee omgaan, dat is dan het volgende vers wat we net lazen, als je oog kwaadaardig is of als je oog troebel is, als je een vertroebelde blik hebt, als je een vertekend beeld hebt, als je de schatten van deze aarde zo belangrijk gaat vinden dat alles daarvan moet wijken en dat je zelfs vergeet, waar we straks op uit gaan komen, dat het er in ons leven als discipelen van Jezus om gaat, dat we eerst het koninkrijk van God gaan zoeken. Dus als we zo kijken naar al die dingen om ons heen, dan krijgen we een vertroebelde blik en dat zal de lichtopbrengst van de ogen van ons lichaam van binnen beïnvloeden. Dan zal het van binnen donker worden. En weet je, als we helemaal teruggaan naar het begin van de Bijbel, dan krijgen we er eigenlijk al in Genesis 3 een enorm trieste illustratie van. Eva. Ken je het verhaal? Ze keek naar de boom van kennis van goed en van kwaad. En ze keek naar de vrucht op aandrang van de slang. En ze zag dat de vrucht begeerlijk was. En ze keek op een verkeerde manier. En haar blik vertroebelde. En de duisternis kwam in haar ziel binnen. Dat gebeurde toen al in het paradijs. En dat gebeurt tot op de dag van vandaag nog steeds. En daarom is het denk ik zo belangrijk dat we erop letten waar we naar kijken en hoe we naar de dingen van deze wereld kijken. Het is zo'n mooi kinderliedje, bewaar mijn oog voor wat het ziet. Nou, sommige kinderliedjes, die lijken misschien heel oppervlakkig, maar die gaan zo diep. Het is een gebed dat we zeker in onze kijkcultuur misschien wel elke dag maar moeten bidden. Heer, bewaar ons oog en leer ons op een zuivere manier, met een zuiver oog, te kijken naar alles wat er om ons heen op ons afkomt. Dan het derde wat Jezus hier noemt. We hebben het gehad over het hart, over het oog. En dan gaat Jezus vanaf vers 24 die bekende woorden spreken over het dienen van twee heren. En gaat hij duidelijk maken dat het gewoon onmogelijk is. Niemand, zegt hij, kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Nou, ik denk dat deze uitspraak voor de luisteraars van dat moment ook gelijk weer helemaal duidelijk waren. Nee, natuurlijk, niemand kan twee heren dienen. Het gaat hier over de verhouding heer-slaaf. Je kunt maar van één heer slaaf zijn. Part-time slaven bestaan niet. Je bent fulltime slaaf van de ene heer of van de andere heer. Je kunt geen twee heren tegelijk dienen. Je kunt, en dat is wat Jezus hier duidelijk wil maken, je kunt niet tegelijkertijd slaaf zijn van of verslaafd zijn aan de schatten van deze aarde en tegelijkertijd slaaf zijn van de schatten van de hemel, van God zelf. Oftewel, je kunt niet tegelijkertijd de wereld lief hebben en God lief hebben. En de apostel Johannes die schrijft dat klip en klaar. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Ik denk dat je vast wel de gelijkenis kent van het zaad. Jezus die zegt, er ging een zaaier uit om te zaaien en hij zaaide het zaad en het zaad staat dan voor het woord van God. En dan een deel van het zaad, dat valt langs de weg en dat wordt gelijk door de vogels opgepikt. En een ander deel van het zaad, dat valt op rotsachtige bodem en het komt wel op, maar uiteindelijk gaat het geen vrucht dragen. En dan de derde categorie, dat is in dit kader even een hele belangrijke. Jezus zegt, dat is het zaad, dat wordt gezaaid in de akker en het komt op, maar tegelijkertijd komen ook dorens en distels omhoog, waardoor het zaad wordt verstikt en uiteindelijk niet tot vrucht dragen komt. En als Jezus de gelijkenis heeft verteld, dan vragen de discipelen, wat bedoelt u eigenlijk te zeggen? En dan gaat hij uitleggen over die rotsachtige bodem, dat zijn de mensen die het woord met blijdschap aanvaarden. Maar, en dan blijkt dat het zo oppervlakkig is, dat het uiteindelijk nooit tot vrucht dragen komt. Ik geloof dat dit het gevaar is van christelijk Nederland. Oppervlakkigheid. Waardoor we uiteindelijk niet tot echt vrucht dragen komen. Maar die derde, misschien komt dat nog wel dichterbij en is misschien wel een grotere bedreiging voor het christendom in Nederland. Jezus zegt, dat zaad dat gezaaid wordt op die akker waar ook de dorens opkomen. Kijk, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstrikt, zodat ze geen vrucht dragen. Dit zijn de mensen die hebben geluisterd. Die zijn tot geloof gekomen in de Heer Jezus. Die hebben de keuze gemaakt in hun leven. Wij willen Jezus volgen, wij willen zijn discipelen zijn. Waar we nu al 9 avonden over hebben gesproken. Maar ergens komt er iets in hun leven binnen. Die schatten van de aarde waar Jezus over spreekt. Die worden zo belangrijk. De rijkdom en de genoegens van het leven. Mag je dan niet rijk zijn? Ja, daar gaat het niet om. Mag je niet genieten van het leven? Ik hoop dat er heel veel te genieten valt voor jou in het leven. Maar waak ervoor dat ze niet zo belangrijk worden, dat ze uiteindelijk het woord van God en wat de Heilige Geest in je leven al tot stand heeft gebracht, dat dat verstikt gaat worden, waardoor je uiteindelijk afvallig wordt en niet tot vrucht dragen komt. Dit is een ernstige waarschuwing. En daarom wat Jezus hier zegt, ik geloof dat het zo actueel is. Zeker voor de tijd waarin we leven. Verzamel je geen schat op aarde. Waar mot en roest ze verderft. Waar dieven komen om ze te stelen. Maar verzamel je schatten in de hemel. Dat is waar het om gaat. We hebben de vorige avond, avonden zelfs, gesproken over de binnenkamer, weet je nog? Die plaats waar we mogen zijn, waar we samen met God mogen zijn. Waar we onze ziel tot rust en stilte mogen brengen. Maar dat is ook de plaats waar we onszelf mogen onderzoeken. Dat mooie gebed van Psalm 139 mogen bidden. Doorgrond mijn hart en ken mij weg. Mag ik je vanuit de dingen die we nu ontdekken vanuit de bergreden, mag ik je drie vragen meegeven? Om gewoon mee te nemen en zoek de komende dagen. En ik hoop dat je die gewoonte al lang hebt. Maar zoek de binnenkamer op en stel jezelf deze eerlijke vragen. Waar is mijn hart op gericht? Heilige Geest, wilt u me laten zien. Waar is mijn hart op gericht? Hoe zuiver is mijn oog? En wie of wat dien ik in mijn leven? Ik zal hem eventjes laten staan, want ik zie sommige. Ja, dat is het snelste, hè? Gewoon even een foto maken. Heel slim. Ja, heel goed. Maar sowieso, hè. Maar sowieso, de PowerPoint die komt op de website te staan. Dus je kunt het ook allemaal nakijken. Goed. Wat is het gevolg van het alleen maar willen verzamelen van schatten op aarde? Nou, dat is waar Jezus ons vanaf vers 25 over wil gaan spreken. Hij gaat spreken over het onderwerp bezorgdheid. En ik wil je om te beginnen gewoon met een stukje aanschouwelijk onderwijs even laten zien wat bezorgdheid is. Misschien heb je hem al zien staan. Nou, misschien wil er even gewoon iemand. Heeft iemand zin om even lekker in een schommelstoel te gaan zitten? Jij zat de hele tijd al te kijken, hè? Zo van, oh, daar wil ik in gaan zitten. Nou, ga er eens even lekker bij zitten. Zo, en laten we eens even goed kijken wat er gebeurt. Zit wel lekker zo, hè? Als je wil mag je de rest van de avond blijven zitten, geen probleem. Nee, een beetje te kijken, hè? Ja. Nou, weet je wat er gebeurt? Hoe heet je?
Margree.
Margree is voortdurend in beweging, maar ze komt geen centimeter vooruit. Ja, dat klopt dan even niet in het voorbeeld. Oké, okay, je moet even niet zo ontspannen kijken. Je moet even heel bezorgd kijken nu. Kijk eens even. Maar bezorgdheid, kijk, dat is je mag blijven zitten, maar je mag ook weer op je eigen stoel gaan zitten. Pas op dat je niet, want ik ging net bijna om mijn gezicht. Bezorgdheid is, dat mijn afstandsbediening, ja, is als een schommelstoel. Je bent voortdurend in beweging, maar je komt geen stap vooruit. En dat is wat je ziet bij mensen die geleefd worden door bezorgdheid. Oh, ze zijn de hele dag, van 's morgens vroeg, helemaal gestrest en ze zijn voortdurend in beweging. Maar ze komen geen stap vooruit. Nou, voordat we gaan kijken naar wat Jezus daarover te zeggen heeft, weer even terug naar een van die mooie uitspraken uit het Bijbelboek Spreuken. Als je zoekt naar wijsheid, moet je vaker in Spreuken gaan lezen. Dat is zo mooi. Elke spreuk kun je een jaar over doen om over na te denken. Wat dacht je van deze? Spreuken 12 vers 25. Bezorgdheid in iemands hart drukt het te neer. Maar een goed woord verblijdt het. Bezorgdheid in iemands hart drukt het te neer. Nou, we weten inmiddels, en dat zal denk ik in die tijd ook wel bekend zijn geweest, dat het niet alleen ons hart, ons gemoed, onze emoties te neerdrukt, maar bezorgdheid heeft ook voor ons lichaam enorme gevolgen. Heel veel ziektes worden steeds meer gerelateerd aan stress, aan bezorgdheid en nou, noem alle dingen maar op die daarmee te maken hebben. Bezorgdheid is gewoon niet goed voor een mens. Daar zijn we denk ik allemaal over eens. Maar bezorgdheid, en let op, Jezus gaat het nu echt weer opnieuw heel nadrukkelijk stellen. Bezorgdheid in het leven van een discipel, dat kan hem helemaal niet. Dat hoort niet bij het leven van een discipel. Laten we maar eens kijken wat Jezus daarover gaat zeggen. Daarom zeg ik u, vanuit het onderwijs over die schatten van de aarde enzovoort enzovoort. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam waarmee u zich kleden zult. is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. En vervolgens gaat Jezus dit uitwerken en hij heeft zich daarbij laten adviseren door Job. Want wat zei Job op een dag tegen een van zijn vrienden, Sofar? Vraag eens aan de dieren wat God doet. Dan zullen zij het je zeggen. De vogels in de lucht kunnen het vertellen, de bloemen op het veld leggen het uit. Gods natuur is eigenlijk misschien wel de mooiste preek op aarde. In de natuur wil God ons zoveel duidelijk maken. Nou, precies deze voorbeelden die Job hier gebruikt, die worden door Jezus in de bergreden verder uitgewerkt. Want, vers 26. Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Dit is een retorische vraag. Ja, natuurlijk. Vers 27. Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Het gaat hier niet zozeer over de lengte van ons lichaam. Want één el is ongeveer 51 centimeter. Dat is wel een hele hap om dat gelijk met bezorgdheid toe te kunnen voegen. Het gaat hier over de lengte van ons leven. Door bezorgd te zijn zul je geen dag langer leven. Sterker nog, door bezorgd te zijn loop je het risico dat je een dag of meerdere dagen minder leeft. Want bezorgdheid is gewoon niet goed voor ons lijf. Niet goed voor onze bloeddruk, niet goed voor ons hart, niet goed voor ons zenuwgestel, noem alles maar op. Dus door bezorgd te zijn, we voegen geen enkele dag toe aan ons leven. En dan gaat Jezus het hebben over kleding. Dit is heel praktisch onderwijs, hè? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld. Hoe ze groeien, ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Vers 30. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen. Nou kun je dit laatste woord op twee manieren binnen laten komen. Verwijtend, stelletje kleingelovigen, veroordelend. Nee, ik geloof niet dat Jezus het zo bedoelt. Kleingelovigen, hij wil hier zijn discipelen even laten zien van, jongens, er is zoveel meer dan wat je nu van God verwacht. Je hemelse Vader, hij wil voor je zorgen, voor alle dagelijkse dingen. Hij wil je alles jullie geloof is eigenlijk nog zo klein. Jullie geloof mag nog wel wat groter worden in je hemelse Vader. We komen in het Matthäus-evangelie 3 keer zo'n moment tegen. Dat Jezus tegen zijn discipelen moet zeggen, klein gelovigen. Dit is de eerste keer. De tweede keer lezen we dat het gebeurt tijdens de storm op het meer. Dat ze helemaal in paniek waren geraakt. En dan komt Jezus en dan wordt de storm gestild. En dan zegt Jezus, klein gelovigen. Jullie vertrouwen nog zo weinig op mij, jullie moeten nog groeien, jullie mogen nog groeien als discipelen in geloof, ga nou eens wat meer op mij vertrouwen. En dan de derde keer dat hij dat moet zeggen, dat gebeurt in een situatie dat ze op een gegeven moment even een soort praktisch huishoudelijk overleg hebben en ze zeggen tegen elkaar, oh, we zijn onderweg, maar we zijn vergeten broden te kopen. En Jezus vangt het op en die zegt, hebben jullie het nou over dat jullie vergeten zijn broden te kopen? Ja, Jezus. En hij ziet de bezorgde blik in hun ogen, hoe moet dat nou? En dan zegt Jezus, kleingelovigen. Hallo, jullie waren er toch bij? Met 5 broden, 2 visjes, dat we duizenden mensen. Waar maken jullie je druk over? Kleingelovigen. Je moet het niet verwarren met een voorbeeld dat Jezus gebruikt over geloof. Dat hij zegt, als je geloof zo klein is als een mosterdzaadje, dat is het kleinste van alle zaden, dan zul je al tegen die berg kunnen zeggen, bij wijze van spreken, verplaats je van hier en werp jezelf in de zee. Dus het gaat er niet om, hè, want dat kan soms wel zo zijn, hè, van die mannen en vrouwen die spreken over hun geloof alsof ze een heel groot geloof hebben. Nou weet je, je kunt een heel groot geloof hebben, maar het gaat uiteindelijk dat we desnoods een nog wat klein geloof hebben in een grote God. Dat God groot is, dat is veel belangrijker dan dat ons geloof zo groot is. Maar wat Jezus hier zegt, kleingelovigen, heeft hij veel meer over dat gebrek aan vertrouwen. Geloven, een ander woord voor pistas, dat is het Griekse woord voor geloven, is vertrouwen. Vertrouwen, gewoon dat je weet, mijn hemelse Vader, die zal voor me zorgen. kleingelovigen. Ik hoop dat je je hierin niet al te veel hoeft aangesproken te voelen. Misschien heb je inmiddels al een paar keer gedacht van ja, oh wacht even, je hebt het over bezorgdheid. En ja, natuurlijk, Jezus zegt het, dus het zal wel kloppen. Maar we hebben toch ook gewoon onze verantwoordelijkheid. We moeten toch ook gewoon zorg dragen voor elkaar. Ja, maar dat is wat anders dan bezorgdheid. Je hebt, als ik het zo mag zeggen, even mag indelen, je hebt drie soorten mensen. Je hebt mensen die zijn onbezorgd, die fladderen door het leven heen. Je hebt mensen die zijn zorgzaam, die dragen zorg, die nemen hun verantwoordelijkheid. En je hebt mensen die zijn bezorgd. Nou, het is vast niet compleet, maar ik heb gewoon eens even geprobeerd een aantal kenmerken te noemen van mensen die onbezorgd zijn, mensen die zorgzaam zijn en mensen die bezorgd zijn. Onbezorgde mensen, dat zijn mensen die passief zijn. Kom maar goed, joh. Die krijg je gewoon niet in beweging. Zorgzame mensen zijn op een gezonde manier actief. Bezorgde mensen, die zijn gestrest. Altijd in die schommelstoel, altijd bezig, maar ze komen eigenlijk geen stap vooruit. Onbezorgde mensen zijn onverschillig. Zorgzame mensen zijn gemotiveerd. Bezorgde mensen, die kunnen zelfs verlamd raken. Het lukt allemaal niet en dan moet dit en dan moet dat. En je raakt er uiteindelijk verlamd door van binnen. Onbezorgde mensen haken heel snel af. Zorgzame mensen die volharden. Bezorgde mensen, en ik hoop niet dat je gelijk nu aan mensen in je omgeving moet denken. Of aan jezelf. Dat zijn mensen die vanuit hun stress, vanuit hun spanning, van het moet en die gaan drammen. Onbezorgde mensen zijn altijd te laat. Zorgzame mensen zijn op tijd. En bezorgde mensen die zijn te vroeg. Want oh, stel je voor. En dan laatste, de onbezorgde mensen. Maar we zien het wel. Komt wel goed. De zorgzame mensen, die vertrouwen. Die vertrouwen op een hemelse vader. En de bezorgde mensen, dat zijn de mensen van wie Jezus vol liefde moet zeggen, kleingelovigen. Nou, ook dit kun je terugvinden, dus kijk maar eens waar je jezelf in herkent. We gaan straks de tijd nemen om weer even aan de hand van een tweetal gespreksvragen ook even met elkaar in gesprek te gaan. Maar ik wil graag eerst even nog het stukje aflezen waar we vandaag mee bezig zijn. We lezen verder in vers 31. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waarmee zullen wij ons kleden. Want al deze dingen, let op, zoeken de heidenen. Zwart-witte kun je het toch niet krijgen. Want Jezus hier eigenlijk zegt, mensen die bezorgd zijn, discipelen die bezorgd zijn, gedragen zich als heidenen. Je zou het zo kunnen zeggen, bezorgdheid, het is gewoon een heidense klus. Het kost je zoveel energie. Je bent voortdurend in beweging. Maar je komt geen stap vooruit. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig heeft. Weet je nog bij de behandeling van het Onze Vader? Hoe mogen we beginnen? Onze Vader die in de hemel is. Dus alleen al in de aanhef hebben we toen gezien van het Onze Vader. Beleiden we al, u bent onze hemelse vader. Zoals u zorgt voor de vogels van de lucht en voor de leliën van het veld. En voor het gras dat vandaag is en morgen in de oven. Zo zult u ook voor ons zorgen, onze Vader die in de hemel is. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. En daar gaan we straks verder op in, dan sluit Jezus dit gedeelte af. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Nou, met name vers 33, daar gaan we straks nog wat verder op in. Eerst even de tijd voor even wat met elkaar in gesprek zijn. Twee vragen. En misschien wil je even groepjes maken van vier mensen. Hoe vaak zit jij in de schommelstoel van de bezorgdheid? En wat doet dat met jou? En de tweede vraag is, waarover ben jij bezorgd? En wat helpt jou om dat los te laten? En misschien kun je elkaar daarin ook bemoedigen. Oké, dus vorm even groepjes van 3-4 mensen en dan nemen we even een minuutje of 10 de tijd om hier over na te denken.
Ik heb meer autoriteit.
Lied zingen. En Hans zei het al, zoek eerst het Koninkrijk van God. Hoe kan het ook anders? Het mag dan een oud lied zijn, maar het blijft toch een heerlijk lied om te zingen. Het mag dan, alsof het erg is dat het een oud lied is, maar we hebben op een of andere manier de neiging om wat oudere liederen, die, weet je wel, die hebben we zo vaak gezongen, maar dit is dus eentje, die kun je niet vaak genoeg zingen volgens mij. Goed, we hebben net nagedacht over bezorgdheid, als zijnde het gevolg van het zoeken naar de aardse schatten. En het gedeelte sluit dan af en we hebben het net al gelezen met die oproep van Jezus, maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wat ik zo mooi vind is dat dit vers begint met het woordje maar. Maar dat kan een woordje zijn dat een hele negatieve betekenis heeft. En het kan een woordje zijn dat juist de boel op een hele positieve manier omdraait. Negatieve betekenis, ik heb ooit bij de Media Academie presentatietraining gehad. En daar werd er voortdurend op gehamerd. Je moet vooral niet het woord maar gebruiken. Want maar, nou, er werd een uitdrukking bij gebruikt die past niet helemaal in deze setting. Maar dat gaf een beetje aan ongeveer van alles wat na maar komt, ontkracht hetgeen wat je voor maar hebt gezegd. En een voorbeeldje. Nou, stel dat het vandaag mooi weer is geweest. Dat was niet zo. Maar stel, dan kan ik zeggen, de zon scheen vandaag, maar gisteren regende het. En dan haal je het positieve van het eerste eigenlijk weg. Het is veel mooier, zo heb ik het geleerd. Dan moet je zeggen, de zon scheen vandaag en gisteren regende het. Dan zeg je hetzelfde, maar het klinkt heel anders. Dus het woordje maar kan een heel akelig effect hebben. Maar tegelijkertijd, en ik noem dat maar even het goddelijk maar. Als God maar zegt, dan draait hij het meestal helemaal om vanuit het, zeg maar, vanuit de doodlopende weg van bezorgdheid. Gaat hij zeggen, ja, maar ik heb iets heel anders. Maar, als je geleefd wordt door bezorgdheid, wat Jezus hier nu gaat geven, dat is zeg maar Gods oplossing voor menselijke bezorgdheid. Als bezorgdheid een gif is, dan is wat Jezus ons nu gaat geven het tegengif. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan een geweldige belofte erbij. En al deze dingen, waar gaat het hier over? Nou, waar we net over gelezen hebben. Over kleding, over voedsel, over alle dagelijkse dingen van het leven. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Nou, een tweede deel van deze avond wil ik met jullie stilstaan bij wat Jezus bedoelt met het koninkrijk van God. En waarom het zo belangrijk is om dat als eerste te zoeken. En we hebben daar de vorige keer bij de behandeling van het Onze Vader al heel even bij stilgestaan. En dat gebed, Onze Vader die in de hemel is, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. En daar heb ik al gezegd van nou, daar wil ik graag bij een volgende avond nog wat verder op ingaan. Op wat het koninkrijk nou is en wat de Bijbel daarmee bedoelt. Sowieso, er wordt in het Nieuwe Testament heel veel gesproken over het koninkrijk. Alleen al in de evangelie kom je het meer dan 100 keer tegen. En in de brieven van Paulus en Petrus en Johannes komen we dat nog eens een keer 30 keer tegen. Dus het is echt een hoofdthema in het Nieuwe Testament. Het koninkrijk van God of het koninkrijk der hemelen of allemaal verschillende woorden voor hetzelfde. Waar heeft Jezus 3 jaar lang onderwijs over gegeven aan zijn discipelen? Voortdurend sprak hij over het koninkrijk. Denk maar eens even na hoeveel gelijkenissen bijvoorbeeld gaan over het koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen is als, en dan komen er allerlei voorbeelden, allerlei metaforen. Jezus sprak voortdurend over het koninkrijk. Zelfs in die periode tussen zijn opstanding en de hemelvaart. Een periode van 40 dagen. Daarover lezen we in Handelingen 1 vers 3. Dat in die 40 dagen was Jezus vaak bij zijn discipelen. En waar sprak hij over, staat er letterlijk in Handelingen 1 vers 3. Om met hen te spreken over het koninkrijk. Alsof die 3 jaar dat hij al met zijn discipelen had gesproken over het koninkrijk nog niet genoeg geweest waren. Dus het is echt een heel belangrijk thema en daarom ook goed om daar vanavond met elkaar over na te denken. Voordat we uitkomen op dat zoek eerst het koninkrijk, wil ik je gewoon een paar gedachten geven over het koninkrijk. En het eerste wat ik je daarover wil zeggen is dat als we spreken over het koninkrijk van God, dan hebben we het over een koninkrijk dat niet van deze wereld is. Als je op Google Maps Koninkrijk van God in gaat typen, dan kom je nergens uit. Het is een koninkrijk niet van deze wereld. Dat gaat het wel worden. Op een dag komt Jezus terug en dan lezen we, dan zal zijn rijk gevestigd worden op aarde. Het 1000-jarig vrederijk waar Openbaring 20, 21 over spreekt en ook de oud-testamentische profeten voortdurend over spreken. Dan wordt het koninkrijk van God het koninkrijk van deze wereld. Dan wordt het hier gevestigd. Maar nu zegt Jezus zelf, nee, mijn koninkrijk is niet een koninkrijk van deze wereld. Gisteren begon de 40-dagen tijd. Dat betekent dat we nu officieel in de lijdenstijd zitten. En waar komt dat hele lijdensverhaal van Jezus uiteindelijk op uit? Op die nacht dat hij wordt overgeleverd. En dan 's morgens vroeg komt hij onder andere voor Pilatus te staan. En die stelt hem dan de volgende vraag. Bent u de koning van de Joden? En dan geeft Jezus dit antwoord. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En dan wordt het gelijk duidelijk dat we dus te maken hebben met een heel ander soort koninkrijk dan alle koninkrijken van deze wereld. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als, gaat hij verder, als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, omdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Tweede gedachte, als het gaat om het koninkrijk van God, het is er al en tegelijkertijd het gaat nog komen. Als je zegt het koninkrijk van God is er, heb je helemaal gelijk. Als je zegt het koninkrijk van God moet nog komen, heb je helemaal gelijk. Het is het allebei. En als je alleen gelooft dat het koninkrijk van God er al is, dan denk ik dat je best wel teleurgesteld uit zult gaan komen. Als je denkt van oké, er zijn mensen die geloven dat het koninkrijk van God al helemaal hier op aarde is. En dan denk ik van, dan loop ik wel een beetje vast met die gerechtigheid van het koninkrijk. Daar zie ik dan nog niet zoveel van. Als je gelooft dat alles er al is, dan ben je denk ik een hele teleurgestelde discipel. Maar als je alleen maar gelooft dat het koninkrijk nog moet komen, dus de andere kant, dan denk ik dat je heel veel dingen mist van dat wat God nu al wil openbaren van zijn koninkrijk in en door ons leven heen. Het is de balans. Het koninkrijk is er al en het gaat nog komen. Ik ga er straks nog wat verder op in, maar ik zou je eerst twee teksten laten zien waarin deze twee kanten worden benadrukt. Eerst als het gaat om dat het koninkrijk er al is. Jezus die is in gesprek met de Farizeeën en dan lezen we het volgende. Lucas 17 vers 20. En toen hem door de Farizeeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei: het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk van God is binnen in u. Hier spreekt Jezus dus een tegenwoordige tijd. Het koninkrijk van God is binnen in u. Dus het koninkrijk is er al. En ik ga dat straks nog wat verder uitleggen. En tegelijkertijd is er het gebed, uw koninkrijk komen. En is er de opdracht, zoek eerst het koninkrijk van God. Dat is die andere kant. Het moet ook nog komen. En daarover lezen we in 2 Timotheus 4 vers 18. En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. En hier gaat het over wat ik net al noemde. Die dag dat de bezuin zal klinken, dat Jezus terugkomt. En dan zal zijn koninkrijk komen hier op aarde. Dan zal het zichtbaar worden. Dus het moet nog komen. En tegelijkertijd, het is er nu al binnen in u. En dan is de vraag, maar waar is het koninkrijk nu dan? Waar is dat en hoe wordt het dan zichtbaar? Nou, daar heb ik de vorige keer heel kort iets over uitgelegd en toen heb ik gezegd, daar gaan we verder op in. Ik weet niet meer of ik toen al even dat Griekse woord voor koninkrijk heb genoemd, dat is het woord basileia. En dat is wel een heel bijzonder woord, want basileia betekent zowel koningschap als koninkrijk. Voor ons twee verschillende woorden, in het Grieks is dat hetzelfde woord, basileia. En dat betekent eigenlijk dan heel eenvoudig dit. Dat daar waar het koningschap van Jezus wordt erkend, basileia, daar is zijn koninkrijk, basileia. Als Jezus zegt het koninkrijk is binnen in u, als hij dat vanavond tegen ons zegt, dan kan hij dat zeggen omdat in ons leven, tenminste daar ga ik vanuit, zoals je hier zit als discipel van Jezus, dat in jouw leven het koningschap van Jezus wordt herkend en erkend vooral. En dan is het koninkrijk, basileia, is in jou. En de consequentie daarvan is dat als het koninkrijk van God in jou is, omdat in jouw leven Jezus als koning wordt herkend, dan ben je eigenlijk, mag ik het zo zeggen, dan ben je eigenlijk een wandelend stukje koninkrijk op aarde. Dus overal waar jij komt, breng je iets van het koninkrijk binnen. Want dat is in jou. Dus als jij ergens op een verjaardag komt, jij staat binnen, het hele koninkrijk staat binnen. Een stukje ervan. Op je werk, waar jij bent. Als het koninkrijk in jou is, dan breng je iets van het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat hoort er elke keer bij, hè? Dat breng je als het ware al binnen. Wat is dat een geweldige roeping die we hebben? We zijn, dat voorbeeld wordt ook vaak gebruikt, wij zijn ambassadeurs van het koninkrijk. En een ambassadeur die woont nog in een, of die woont in een ander land, maar hij vertegenwoordigt het koninkrijk waarvan hij in dienst is. Wij zijn van dat andere koninkrijk, maar tegelijkertijd midden in de wereld. En wij zijn geroepen als ambassadeurs al iets van dat koninkrijk zichtbaar te maken. Je zou het ook zo kunnen zeggen, wij zijn nog niet in het koninkrijk, maar het koninkrijk is al wel in ons. Hoewel, als ik dat zo zeg, nee, wij zijn nog niet in het koninkrijk in de zin van dat het koninkrijk nog geopenbaard moet worden, nog gevestigd moet worden hier op aarde. Dan zullen we in dat rijk zijn. Dan zullen we, zoals Openbaring dat zegt, dan zullen we met hem als koningen heersen, ja. Maar tegelijkertijd klopt dit eigenlijk niet, want wij zijn nu ook al in het koninkrijk. Lees maar mee, Colossenzen 1 vers 13. Even uit de basisbijbel. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en hij heeft ons overgeplaatst in het koninkrijk van zijn zoon, van wie hij heel veel houdt. Dus we zijn hier gewoon nog op deze aarde en vergis je niet, hè, wij zijn nu in een ander koninkrijk. Weet je hoe Jezus de duivel noemt? Een paar keer. De overste van deze wereld. Wij zijn nu, wij leven nu met onze twee benen in het, staan we midden in het koninkrijk van de overste van deze wereld. Maar tegelijkertijd, geestelijk, maken we al deel uit, zijn we al overgeplaatst vanuit dat rijk van de duisternis naar het koninkrijk van de Zoon, het koninkrijk van God, het koninkrijk van onze Heer en Koning. Paulus schrijft het in de Filippenzenbrief zo, want wij zijn burgers van een rijk, van een koninkrijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. Dus sprekend over het koninkrijk, dat heeft diverse kanten. Het is er al, het moet nog komen. We zijn nog niet in het koninkrijk, maar het koninkrijk is al wel in ons. En tegelijkertijd zijn we geestelijk gezien, zijn we al ingeschreven in dat koninkrijk van God. Je zou kunnen zeggen, wij zijn hemelburgers. Je hebt twee soorten mensen, hè? Je hebt hamburgers en je hebt hemelburgers. Wij zijn hemelburgers. De hamburgers zijn van het vlees, weet je wel. Wij zijn van de geest, wij zijn hemelburgers. We zijn ingeschreven in het koninkrijk der hemelen. Hoe kom je in het koninkrijk? En ik denk dat jullie dat allemaal wel weten. Maar ik wil het toch zeggen, omdat dit zo basic is. We zullen het de volgende avond gaan zien, hè. Je komt niet zomaar dat koninkrijk binnen. We gaan volgende keer over 2 weken een tekst lezen. Nou, die is best pittig. Niet een ieder die zegt, heren, heren, zal het koninkrijk der hemelen binnen gaan. Weet je waar het om gaat? Hoe kom je het koninkrijk der hemelen binnen? Nou, dat zegt Jezus in een nachtelijk gesprek met Nicodemus. Johannes 3 vers 5. Voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnen gaan. Het gaat u om de wedergeboorte. We moeten opnieuw geboren worden. Tenzij iemand niet geboren wordt uit water en geest. Wat wordt ermee bedoeld? Even heel kort. Je eerste geboorte, je natuurlijke geboorte, is uit water. Uit het vruchtwater van de moederschoot. Dat is je eerste natuurlijke geboorte. Je wedergeboorte, dat is een geboorte, een geestelijke geboorte uit de geest. Als je alleen maar geboren bent uit water, een natuurlijk vleeselijk mens, een hamburger, dan kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat je nodig hebt is dat je ook vanuit de geest, dat je opnieuw geboren wordt. En dan geldt voor jou, dan ben je en uit water, je natuurlijke geboorte, en uit de geest, je geestelijke geboorte, ben je geboren, ben je opnieuw geboren. En mag je deel uitmaken van het koninkrijk van God. Dat is de voorwaarde. En het kan dus gebeuren, maar laat ik niet vooruitlopen op de volgende keer, maar het kan dus gebeuren dat je wonderen en tekenen doet. Maar Heer, we hebben in uw naam geprofeteerd. Heer, we hebben in uw naam zieken de handen opgelegd. Heer, we hebben heren, heren geroepen. En dat Jezus moet zeggen, ik heb je niet gekend. Hier gaat het om. Dat we opnieuw geboren zijn en dat we een persoonlijke relatie hebben met de Heer Jezus. En ik zeg het ook op een avond waarop we Bijbelstudie doen met elkaar. En waarvan we vanuit mogen gaan dat we hier allemaal zitten als wederom geboren mensen, als discipelen van de Heer Jezus. Weet je het zeker? Paulus zegt op een gegeven moment heel indringend, en niet om mensen aan het twijfelen te brengen, maar omdat het zo letterlijk bloedserieus is waar het hier om gaat. Hij zegt op een gegeven moment in de 2e Korintiërsbrief: weet je zeker dat je in het geloof bent? Weet je zeker dat je in de Heer Jezus Christus bent? Weet je zeker, mag ik het vanavond zo zeggen, weet je het zeker dat je opnieuw geboren bent? Dat is wat telt. Anders kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Ik tip vanavond zomaar even wat dingen aan van het koninkrijk van God. Gewoon om even een beetje een plaatje te krijgen. Mag ik nog een paar kenmerken noemen van het koninkrijk? En bijvoorbeeld, dat is niet compleet, maar gewoon een aantal dingen die we in met name de evangelie tegenkomen. Een heel belangrijk kenmerk van het koninkrijk is dat het zich openbaart door genezing en bevrijding. We lezen in Matthäus 4, vers 23. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in een synagoge en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En in Matthäus 12, vers 28. Maar als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Dus in de bediening van Jezus zien we voortdurend dat de komst van het koninkrijk van God gaat gepaard met genezing en met bevrijding. En we zien die lijn, zien we in het Bijbelboek Handelingen, zien we gewoon doorgetrokken worden. Ook daar zien we dat het koninkrijk van God wordt gepredikt, wordt gevestigd en dat het bevestigd wordt door wonderen, door tekenen, door bevrijding van demonen en van alles waar mensen door gebonden kunnen zijn. Nou, dit is natuurlijk een heel teer punt, omdat ik weet dat we daar in onze tijd nou misschien wel heel verschillend over denken, afhankelijk vanuit welke achtergrond je komt. In sommige kringen wordt er heel veel accent gelegd op de genezingen en op de bevrijdingen. En in andere kerken wordt soms gezegd van, ja, dat was alleen maar voor toen. Nou, daar gaan we vanavond geen theologische discussie over voeren, denk ik. Maar als we gewoon kijken van, wat laat de Bijbel ons daar zelf over zien? Dan is het heel duidelijk, het Koninkrijk van God, het heeft te maken met genezing en met bevrijding. En ik denk dat we daar ook in alle vrijmoedigheid en in alle voorzichtigheid en in alle bescheidenheid, maar wel in geloof, ook gewoon ons daarna mogen uitstrekken. Heer, wilt u ook in onze tijd dat Koninkrijk van God zichtbaar laten worden, dat mensen genezing mogen ontvangen, dat mensen bevrijding mogen ontvangen. Waarbij ik wel gelijk dit zeg, als het gaat om genezing, dan zijn we vaak heel erg gefocust op de genezing van ziekte, van lichamelijke ziekte. De grootste genezing die wij nodig hebben, hier in Nederland, dat is de genezing van het hart. En ik denk dat dat ook het grootste wonder is. Dus we mogen daar ook met vrijmoedigheid ons daarnaar uitstrekken. Een paar andere kenmerken van het koninkrijk, en ik noem ze even in één zin, omdat ze ook in één bijbeltekst worden genoemd. Gerechtigheid, vrede en blijdschap. We lezen in Romeinen 14 vers 17. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Dus waar we als discipel van Jezus al deel uit mogen maken geestelijk van het koninkrijk van God, wat mag dan ons leven kenmerken? Nou, gerechtigheid, zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Vrede, ook soms vrede die alle verstand erboven gaat, vrede te midden van de storm. En blijdschap. En dan niet de blijdschap van het carnaval, maar de echte diepe blijdschap die we door de geest in ons hart uitgestort krijgen van God. En nog een laatste kenmerk, althans wat ik vanavond daarover wil noemen, dat is kracht van God. We lezen in 1 Korintiërs 4. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden. Dat betekent niet dat er geen woorden uitgesproken mogen worden, want dan doe ik het vanavond helemaal fout. Maar waar het uiteindelijk om gaat is kracht. Het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. En een heel mooi gebed, wat Paulus bidt aan het begin van de Efeziërsbrief. En ik lees hem even vanuit het boek. Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is die God ter beschikking stelt aan hen die in hem geloven. Nou, dat is ook een gebed wat we met elkaar mogen bidden, wat we elkaar mogen toebidden. Ik bid dat jullie zullen beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is die God ter beschikking stelt aan hen die in hem geloven. Nou, met deze gedachte over het koninkrijk, even een soort korte ontdekkingstof van wat is nou het koninkrijk, gaan we nog één keer terug naar de bergreden en gaan we deze avond afsluiten. Ik sla deze even over. Deze. Vers 33. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Waarom zegt Jezus hier nou zo nadrukkelijk, maar zoek eerst het koninkrijk? Waar zijn we vanavond mee begonnen? Wat is de prioriteit van ons leven? Waar richten we ons op? Zijn we bezig met de schatten van de aarde of met de schatten van de hemel? We hebben al gezien wat Jezus ons daarover wil leren. En eigenlijk pakt hij dat hier met andere woorden weer even terug. Wat is nou de prioriteit van je leven? Waar ben je vooral mee bezig? Wat zoek je? De schatten van de aarde? Wat is het resultaat? Bezorgdheid en het risico dat uiteindelijk het zaad van het woord in je leven niet tot vrucht dragen komt? Of zoek je eerst die schatten van de hemel? Zoek eerst het koninkrijk van God. Ik kwam een tijdje geleden een hele mooie uitspraak tegen. En die heeft me toen echt aan het nadenken gezet. Het is geen bijbeltekst, maar het komt wel in de buurt. We laten ons zo vaak leiden door alle dringende zaken van de dag, waardoor we niet meer toekomen aan wat echt belangrijk is. Herkennen jullie dat? Er is een groot verschil tussen wat dringend is en wat belangrijk is. Mijn leven zit soms zo vol met allemaal dringende dingen, alle deadlines van die dag en dit moet dit, dat ik niet toekom aan wat echt belangrijk is. Het koninkrijk van God zoeken. En daarom zegt Jezus, zoek nou eerst het koninkrijk van God. En dan zal al dat andere, mag ik het even zo zeggen, dat valt dan wel op zijn plek. Dat komt wel goed. Mag ik afsluiten met nog een stukje aanschouwelijk onderwijs. En dan loop ik even hier naartoe. De vorige keer had ik 1 vaas. Nou, nu heb ik 2 vazen bij me en ik wil je daar vanavond iets mee leren. Eerst even deze ene vaas. Nee, doe ik maar even zo. Deze ene vaas, ik heb hem al even voor een stukje gevuld, maar hier zit fijn schelpzand in. En dat schelpzand, dat staat voor al die kleine dingetjes van het leven waar we gewoon onze dag mee vullen. Onze werk, onze bezigheden, onze prioriteiten enzovoort enzovoort. En je ziet dat ons leven door al die kleine dingen steeds voller en voller en voller wordt. En aan het einde van de dag denk je van, mensen, wat word ik hier moe van en wat zit mijn leven vol en er komt nog wat bij en je moet hier nog aan denken en je leven zit helemaal vol en zelfs zo vol dat het soms zelfs gewoon overloopt en dan krijg je een burn-out en dat soort dingen. Zoiets. Dit is denk ik het leven van heel veel mensen nu. Helemaal vol met alle kleine dagelijkse dingen die misschien een beetje vallen in de categorie dringende zaken. En aan het einde van de dag of op welk moment van de dag denk je, oh ja, ik wil ook het koninkrijk van God zoeken. Maar omdat je de verkeerde prioriteit hebt gesteld, vergeef me de wat oneerbiedige vergelijking, maar deze zandkorreltjes staan voor al die kleine dagelijkse dingen. Deze pingpongbal die staat voor het zoeken naar Gods koninkrijk. En moet eens kijken, als je leven al zo vol is en je zegt aan het einde van de dag, oh, ik wil het koninkrijk van God gaan zoeken. Het kan niet meer. Want je zit al vol. Nou, even andersom. Dat klinkt wel leuk zo, die pingpongballetjes. Nou, even andersom. Als we gaan doen wat Jezus zegt. De pingpongballetjes die staan voor het koninkrijk van God. We gaan eerst het koninkrijk van God zoeken. En we vullen ons leven daarmee. Ik zal even de hele kist erbij pakken. Kijk, ja, heel goed. We doen het even zo. Kijk. We hebben nu het koninkrijk van God eerst gezocht. En nu denk je, ja, maar ja, nou zit mijn leven vol. Hoe kom ik nou toe aan al die andere dingen die ons erbij gegeven zullen worden? Nou kijk, als je eerst het koninkrijk van God zoekt en je leven daarmee vult, moet je eens kijken hoeveel ruimte er dan nog overblijft voor al die andere kleine dingen. Moet je eens kijken. Je denkt dat je leven vol is, maar er kan nog zoveel bij. En ik vind dit ook veel kleurrijker, ja, je ziet het bijna niet meer, maar ik vind dit ook veel kleurrijker dan zo'n saaie pot met alleen maar alle dagelijkse dingen. We doen er nog wat bij en moet eens kijken hoeveel je erbij kan doen. Zoek eerst het koninkrijk. En al dat andere, daar is nog ruimte genoeg voor in je leven. Dit is hem, hè? En nou wil ik eigenlijk deze avond afsluiten met een soort van uitnodiging. Ik geloof de tweede avond een keer een soort van uitnodiging gedaan. Toen hadden we het over het zout van de aarde. Toen kon je naar voren komen om een zoutzakje op te halen. Om het ergens neer te leggen. Om het niet te vergeten. Oh ja, we zijn geroepen om zout van de aarde te zijn. Wie heeft het zoutzakje nog? Kijk, heel goed. Ja. Oh kijk, je hebt hem zelfs bij je. Heel goed. Ja. Ik wil jullie vanavond uitnodigen en uitdagen en aanmoedigen om te gaan doen wat Jezus ons in deze diepe woorden van de bergreden wil leren. Eerst het koninkrijk van God te zoeken. Eerst je leven te vullen met de dingen van het koninkrijk, met de schatten in de hemel. En dan gaan ontdekken, er blijft nog genoeg ruimte over voor al die andere dingen. Al die andere dingen zullen ons erbij gegeven worden. En als je zegt van, nou, ik wil daar vanavond eigenlijk wel een nieuwe keuze in maken, een soort van toewijding in doen, een stap in zetten en gewoon de prioriteit in mijn leven om gaan zetten, dan wil ik je vragen om heel eenvoudig naar voren te komen en om gewoon even zo'n pingpongballetje mee te nemen. Krijg je gewoon gratis aangeboden. En die mag je dan gewoon ergens thuis neerleggen op een plek waar je het liefst elke dag even langskomt. En dat je elke dag denkt van, oh ja, zoek eerst het koninkrijk. Even mijn prioriteitenlijstje een beetje anders maken. Niet gaan voor alle dringende zaken van de dag, maar eerst gaan voor wat echt belangrijk is. Ik heb er hier genoeg. Dus als je zegt, ja, dat wil ik doen, dan mag je nu naar voren komen en dan mag je een pingpongballetje. En dan zul je ontdekken, als je geluk hebt, er zitten er, want ik heb jaren geleden dit een keer gebruikt bij de EO in een studie. En bij de EO heb ik er geld zat, dus toen dacht ik van, weet je wat, bedruk die pingpongballetjes even met zoek eerst het koninkrijk. Ik zag dat er nog een paar tussen zaten, dus als je geluk hebt, heb je ze zelfs met bijbelteksten bij. Oké. Oh, je wilt er twee. Als je er meer mee wil nemen voor anderen, is het ook goed hoor.
Ik ga eerst opnemen. Ja, ik neem er twee mee.
Helemaal
ik
goed.
Ik
heb
er alleen een voor mij.
Helemaal goed. Ja, kijk eens. Dit is. Ja, daar staat alleen maar een merkje op.
Hier heb je een merkje.
Ik wil oranje,
want hij heeft een beetje. Oh. Ja. Het is het idee, hè?
De witte die.
Kijk, dit is een. Ja, hier kijk, daar staat hij op.
Er nog een tekst op staat, hè?
Dat is deze.
Oh ja.
Ja.
Even kijken, die niet. Nou, ik pak er gewoon nog eens.
Prima.
Ja, ja, ik neem ook een paar mee, als mag.
Ga je gang.
Dankjewel.
Ook goed.
Ja.
Alsjeblieft. Oh, jullie waren nog niet. Oké. Mag ik jullie vragen te gaan staan? Dan gaan wij deze avond afsluiten met gebed en inderdaad dan ook nog een collecte. Ja. Dat had eigenlijk net bij het lied Zoek Eerst het Koninkrijk. Het moment van onze inlevering van onze aardse schatten. Maar zullen we gaan staan? Dan sluiten we de avond af met gebed. Ja. Vader in de hemel, dank u wel dat we deze avond zo weer mochten nadenken over die diepe woorden van Jezus. En wat hebben we al veel geleerd vanuit deze preek, deze bergreden. En wat hebben we vanavond ook weer mogen leren. Heren, wat zijn we u dan dankbaar dat u ons zo kent. Dat u weet welke dingen er in ons leven kunnen zijn. Wat de natuurlijke neiging van ons hart is om zo bezig te zijn met de schatten van de aarde. Dat we de schatten in de hemel vergeten. Dat we soms zo bezig zijn met alle dringende zaken waardoor we niet toekomen aan wat echt belangrijk is. We danken u voor de aanmoediging die u ons vanavond hebt gegeven. Om eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid te zoeken. En wat een belofte geeft u ons daar dan bij. Dat dan bovendien al het andere ons geschonken zal worden. Wat een vertrouwen spreekt eruit. Wat mogen we u vertrouwen, Vader in de hemel. Wat wilt u voor ons zorgen? En we willen deze avond en dit moment. We willen ons ook toewijden aan u. Heer, help ons om te groeien in dit vertrouwen. Dat we niet langer kleingelovigen zullen zijn, maar dat we mannen en vrouwen zullen zijn die u zo vertrouwen. En die u zo willen volgen. En die elke dag opnieuw die keuze willen maken. Ik wil eerst het koninkrijk van God zoeken. Ik wil mijn leven niet vol laten stromen met al die kleine dringende dingen. Hoe belangrijk en hoe goed ze misschien ook zijn. Ik wil gaan voor wat echt belangrijk is. Hier zijn we, Heer. En willen u volgen. En wilt u ons leren. Wilt u ons helpen. Om in deze tijd discipelen van Jezus te zijn. om in deze tijd, waarin we leven midden in het koninkrijk van de overste van deze wereld, om al iets van uw koninkrijk zichtbaar te laten worden door ons leven heen, door onze woorden heen, door onze houding heen. Heer, we zijn geroepen als ambassadeurs in deze wereld en wilt u ons daarin zegenen. En we danken u voor de kracht die u ons gegeven hebt. En we hebben net uitgesproken en we mogen het elkaar toebidden, dat we zullen beseffen hoe ontzaggelijk groot de kracht is die ter beschikking is gesteld aan hen die in u geloven. Wij geloven in u en vul ons leven met deze kracht, met deze opstandingskracht, de kracht door de Heilige Geest. Heer, wilt u met ons meegaan als we straks weer naar huis gaan? Wilt u ons zegenen in onze situaties, in ons leven, in onze gezinnen? Heer, u kent ons en wilt u met ons meegaan? En wilt u ons over 2 weken weer ook in goede gezondheid bij elkaar terugbrengen? Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Zingen we nog een slotlied, Hans? Kan dat nog?
Er is een slotlied.
Er is een slotlied, doen we dat. En dan hebben we ondertussen de collecte. En de volgende avond, die is op 12 maart.
We zijn net een uitdaging aangegaan bij jou. En dit lied is ook een uitdaging.
Oh ja, 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 ja.
Dus ik heb jullie hulp hard nodig om dit lied te zingen. Maar het is wel een prachtig lied, wat natuurlijk heel mooi aansluit bij wat we vanavond gehoord hebben.
Oh. Ja. Vanavond hebben we interkerkelijke bidstond. Ja. Eerst vanavond de maand om 12 uur sirene.
Is er s'avonds bidden. Ja.
Om 7 uur van 9 uur is iedereen welkom.
Ja. In pand 9.
Pand 9.
Zeg
het voor. Zeg het voor. Ik denk dat wij nu met elkaar.
Ja, ik denk misschien ook als er mensen zijn die zeggen van ik wil meedoen. Het is een verlangen van ons allemaal dat we in deze regio, wat we vanavond gehoord hebben, dat we het koninkrijk van God gebouwd zien worden. En daar willen we echt gewoon voor onze knieën buigen en zeggen van we gaan bidden en vasten. En even buiten de normale bidstonden om. En ik denk dat het goed is om, als je eraan mee wilt doen, laat dan je e-mailadres achter. Ik denk dat dat handig is, want dan kunnen we jou benaderen en zeggen van wanneer die contactavonden zullen zijn. Dus dan is iedereen vrij om te gaan. Maar wil je zeggen van ja, dit spreekt mij aan. Ik wil samen met christenen uit verschillende gemeentes, want dat is het gewoon. We zijn samen allemaal de gemeente van Jezus Christus. We willen onze knieën gaan buigen, we willen vasten, we willen bidden. Kijken hoe we God hand en voet kunnen zijn in deze omgeving. En laat dan je e-mailadres achter. We informeren je wanneer we samenkomen. En vasten is natuurlijk een hoop over gesproken de vorige keer al. Er zijn heel veel manieren van vasten. Dat wil niet zeggen dat je dan zeg maar dat mag, helemaal niet eet en alleen drinkt. Maar je hebt ook, Wim heeft er al over gesproken vanavond, verschillende manieren van vasten. Doe het op jouw manier. Het gaat erom dat jij zegt van God, ik wil gewoon iets. Hoe zei je dat nou vanavond?
Tijd.
Ja.
Dingen te laten,
ja. En voor mezelf is het gewoon echt verlangen om God te horen spreken van wat God wil doen. Door ons heen in deze omgeving. En
misschien nog even binnen. De vorige keer heb ik gezegd, het lijkt me alsof we, als we onszelf honger van onze maag opleggen, dat honger in ons hart naar God bewerkt. Ja. Maar waarom zou het dan niet zo zijn, bedenk ik nu, als wij hiervoor kiezen, dat God misschien ook een honger hier in de Bommelerwaard naar hem gaat bewerken. Gewoon, dus niet dat vasten een soort verdienste is, van wij vasten, dus nu moet God in beweging komen. Maar omdat God zelf heeft gezegd van, je mag bidden en je mag vasten en ik zal daar iets aan gaan verbinden. Nou, oké. Ik ga niet herhalen.
Dus, als je geïnteresseerd bent, laat even je e-mailadres achter. Ja. Jan pakt even een papiertje en dan informeren we jullie.
Ja.